Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondag een collecte zal worden gehouden voor het christelijk onderwijs. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 111. Het tweede en het derde vers. Des Heren werken zijn zeer groot en hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. 111 vers 2 en 3. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen en het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. De brief aan de Filippenzen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we het 22e vers van Psalm 136. Psalm 136, vers 22, looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uwer gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mededeelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en prijs van God. Gemeente, in aansluiting op de prediking van vorige week zondag en de zondag daarvoor gaan we opnieuw luisteren naar datgene wat het woord van God ons vermeldt in Handelingen 16, waar ons de tweede zendingsreis van Paulus beschreven wordt. En we zijn al een en andermaal bezig geweest met dat gedeelte dat ons vertelt over de bekering van Lydia. Wel nu, vanmorgen willen we daar opnieuw bij stilstaan en onze tekst is vers 15, Handelingen 16, vers 15. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Wij willen eerst het aangezicht des Heeren zoeken in gebed en dankzegging. Gebed allereerst natuurlijk om de zegen des Heeren over de bediening van zijn woord. Maar wij willen in onze gebeden uiteraard ook de rouwdragende familie Driessen gedenken en aan de Heeren opdragen. U weet dat in de afgelopen week de weduwe zuster Driessen Sprong is overleden in de hoge leeftijd van 89 jaar. En verder willen we aan de Heeren opdragen zuster Wiegel, die morgen weer in het ziekenhuis moet worden opgenomen om daar opnieuw te worden behandeld. We denken ook aan zuster Den Boer, die heel ernstig ziek is, erg zwak wordt. We danken de Heeren voor broeder Vroegendewij, die uit het ziekenhuis mocht komen, en voor zuster Van der Boom, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Heren, we zoeken uw heilig aangezicht in gebed in dit morgenuur, om van u te begeren dat gij ons wilt gedenken. Het is uw gave dat wij vanmorgen weer samen mogen zijn rondom uw woord, en dat u dat woord nog weer tot ons wilt spreken. Het is een voorrecht dat wij weer mogen horen de dingen die tot onze vrede dienen, dat wij weer mogen luisteren naar een boodschap die ons spreekt van uw verlossingswerk, zoals dat in de Heere Jezus Christus is, en zoals dat door uw Heilige Geest ook gestalte krijgt in het leven van zondaren. Gij werkt verlossingen in het midden der aarde, Heere. En het grootste en het heerlijkste verlossingswerk dat gij verricht is als gij een mens aan de macht van de geestelijke dood ontrukt, en als gij hem die van nature een kind des toorns is, overbrengt in het rijk van uw heerlijk en wonderbaar licht, en als gij hem burger van dat nieuwe Jeruzalem maakt, als gij hem door de poort van wedergeboorte en bekering brengt op de pelgrimsweg die tenslotte eindigt in het nieuwe Jeruzalem, in de hemelstad. Wat een wonder, Heere, als gij dat werk doet, als gij zo'n mens bekeert. Maar ook wat een wonder als gij al degenen die die genade hebben ontvangen ook voortleidt op die weg. En als ge ze gedurig gedenkt en onderhoudt, als ge het werk dat in hen begonnen is ook zult voltooien. Uw trouw staat ervoor in. Uw naam is er borg voor en uw beloften zijn er goed voor, Heere. U zult de werken uwer handen nooit laten varen. Wat we gelezen hebben als het getuigenis van de apostel Paulus omtrent de gemeente van de Filippenzen, het is niet alleen voor de Filippenzen waar, maar het is voor allen die u vrezen waar. De apostel mocht vertrouwen dat God, die het goede werk in hen begonnen was, dat ook zou voltooien. Dat het tot een goed einde zou komen. Want u zult immers nooit begeven of verlaten degene die op u hopen. U zult nooit de werken uwer handen laten varen, ook al zullen we dat niet altijd kunnen bezien, ook al kan dat bestreden en aangevochten worden, en al kan er nog zoveel tegenop komen, Heere, want de hel en de machten van het kwaad zitten ook niet stil. Maar toch, u zijt de getrouwe, en daar waar u begon, daar zult u voortgaan. Heere, wat een wonder dat wij naar een evangelie dat deze dingen zegt mogen luisteren. Dat we ons niet behoeven bezig te houden of laten bezighouden met dingen die allemaal in vraagtekens eindigen. Dingen waarvan uiteindelijk het resultaat toch ook nog niet vaststaat. Allerlei gissingen en veronderstellingen en allerlei meningen. Nee, wij zeggen u er dank voor dat wij mogen leven bij dingen die vaststaan, omdat ze gegrond zijn in uw spreken, omdat ze gegrond zijn in uw eeuwig verbond, omdat ze gegrond zijn in u, de onveranderlijke God zelf. En daarom lag van meet af ook de zaligheid van Lydia vast. Wij weten niet over haar verdere leven, alleen datgene wat uw schrift, de schriften ervan openbaren, is ons meegedeeld en bekend geworden. Maar hoe lang ze daarna nog geleefd heeft en wat ze allemaal meegemaakt heeft, Heere, we weten het niet. En door welke stormen haar levensschip misschien nog mocht gaan, want veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot. En waarom zou Lydia daarvoor gespaard zijn geweest? Maar hoe het dan ook gegaan is, van meet af lag haar zaligheid vast. Het kon nooit meer misgaan. Het kon nooit meer verkeerd gaan. En ze is al lang veilig aangekomen in die gouden Godstad, nadat ze de pelgrimsreis heeft volbracht. Wat u begonnen zijt, dat heeft zijn bekroning gekregen. En ze mag nu eeuwig het lam volgen waar het ook heen gaat. En zo doet u het nou met al de uwen, Heren. We bidden van u dat ge er ons zicht op wilt geven. En dat u intussen ons ook wilt leren om gode vruchten te dragen. Want hierin is mijn Vader verheerlijkt, zegt gij, Heere Jezus, dat gij veel vrucht draagt. En van die vruchten mogen we ook wat zien in Lydia's leven. Dat werk wat u begonnen bent, dat zult u niet alleen voltooien, maar dat zult u ook openbaren. Dat zal ook blijken. Dat wordt ook zichtbaar. In de vruchten wordt de boom immers gekend. En Heere, daarom wij bidden van u, zorg gij ervoor in het leven van hen die u mogen vrezen, dat er inderdaad ook vruchten rijpen tot verheerlijking van uw naam. En dat dat ook, ja, juist ook in de tijd waarin wij leven, zichtbaar mag worden, Heere. Het is in allerlei opzichten donker en duister. En er is zoveel wat verontrust en wat met zorg vervult. De machten van het ongeloof, ze zijn niet te stuiten. De afval van u en van uw woord, hoe langer hoe brutaler en hoe langer hoe onverschilliger, wordt duidelijk en meer zichtbaar. Heren, en uw kerk wordt hoe langer hoe meer verkleind en verdund. Het evangelie wordt verbasterd. En wat er dan nog aan evangeliepredikering is, dat is in vele gevallen ook nog niet meer betrouwbaar. O Heren, als we op die dingen zien, dan wordt het toch tijd dat gij opstaat om te werken, o God. Dat gij als bij vernieuwing u aan God als een held, die vijanden terneerslaat. Dat ge u aan God als de overwinnaar, de ruiter op het witte paard, om nog mensen voor u te leren buigen. Ja, Heren, dan wordt het toch tijd, zouden wij zeggen, omdat ze uw naam lasteren aan alle kanten en uw bestaan loochenen en uw deugden miskennen en bespotten en uw naam ontheiligen. Dan wordt het toch tijd, Heren, dat gij opstaat. Niet alleen om u te wreken aan uw vijanden, maar veel eer en veel meer nog. om te bewijzen voor het oog van vriend en vijand dat gij een genadig en een barmhartig God zijt. Heere, zoudt u het willen doen door wonderen te werken in het rijk van uw genade, in de uitbreiding van uw koninkrijk? Zoudt u het willen doen ook in het rijk der natuur en wilt gij zo uw naam heerlijk maken? O, wij bidden van u dat gij gedenken wilt aan de verkondiging van uw woord. En laat dan al uw dienstknechten die gij roept door u bekwaam gemaakt worden om dat evangelie uit te dragen en het zo te doen dat het mag zijn naar de zin en mening van uw geest. Wilt ge de roepstemmen die via de prediking van het evangelie komen nog heiligen aan veler harten? En wilt gij tot bekering brengen die velen die onbekeerd zijn? Heere, maar wilt u ook andere roepstemmen heiligen? Er is ook in het midden der gemeente en bijzonder in het midden van een familie die voor een groot deel ook tot de gemeente behoort, andermaal een roepstem uitgegaan. Er is weer één door de poort van de dood uit dit leven vertrokken. Een oude zuster, na een lang leven en ook na een lang en moeilijk ziekbed, heeft de weg moeten gaan die wij allen eens moeten gaan. Ook voor haar is het werkelijkheid geworden dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. En Heere, nu is voor haar dat ogenblik al aangebroken, het is al achter de rug. En de begrafenis heeft al plaatsgevonden en ze heeft al voor u moeten staan. Heere, alles is voor haar al werkelijkheid geworden waar zij in haar leven zo vaak over gehoord heeft. En wat in haar leven toch ook een belangrijke plaats heeft gehad, de waarheid van uw woord en van uw getuigenis. En nu staren we haar na, niet als degene die geen hoop hebben. Heere, er zijn toch ook in haar leven dingen openbaar gekomen die mogen getuigen van uw genade. Maar wij staan zelf nog wel aan deze kant van de streep. En wie we dan ook zijn, deze roepstem heeft ons toch weer bereikt. Wat doen we ermee? Wat is de vrucht ervan? In de familie, in het midden der gemeente. O Heere, wij bidden voor u, van u, dat gij de familie wilt sterken in het verlies. En wij bidden van u dat gij geven wilt, dat ook door middel van deze roepstem wij ons nog mogen leren haasten om onzes levens wil. Dat we geborgenheid mogen zoeken en vinden daar waar het te krijgen, waar het te vinden is, bij u de Heere. Als we er vreemdelingen van zijn, Heere, dan kan dat toch vandaag nog veranderen. Bij u zijn de mogelijkheden daartoe voorhanden. Bij u is overvloed van genade. U kunt het nog veranderen, krachtdadig, in het leven van onbekeerden. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle die ziek zijn. We dragen ze aan u op. Heere, degene die we zojuist elkaar noemden en anderen met hen, waar ze ook zijn en hoe ernstig of misschien ook minder ernstig de ziekte is, laten ze het allen bij u de Heere zoeken en wilt gij uw genade in hun leven verheerlijken. Ach Heere, geef nog licht vanuit uw woord, geef nog ondersteuning vanuit de schriften, geef nog genezing kon het zijn en uitkomst. En wilt gij door uw almachtige kracht nog wonderen werken en uw genade verheerlijken. Maar laten ook de tegenspoeden nog mogen meewerken ten goede. We vragen u dat voor zuster Wiegel die opnieuw naar het ziekenhuis moet. Heren, ga met haar mee. En wilt gij geven dat dit keer de behandeling en alles wat er met haar gebeuren gaat toch werkelijk resultaat mag hebben. En we bidden u in bijzonder ook voor zuster Den Boer, die zo ernstig ziek is, die voor de poort van de dood ligt. En elke dag kan ook voor haar het moment daar zijn dat zij door die poort heen moet gaan en het leven hier op aarde achter zich moet laten. Heere, u kent haar in haar lijden, u kent haar in haar strijd, te midden van alles mocht ze toch getuigen, de Heere is goed. Laat dat in haar hart mogen leven en blijven leven en doe haar dat ondervinden gedurig, Heere. Wij bidden u dat gij gedenken wilt aan broeder Vroegendewij die uit het ziekenhuis mocht thuiskomen en die daarin uw goede hand mag opmerken. En wij erkennen uw goedheid voor hem, die gij bewees in hem te sparen. We erkennen uw goedheid ook, Heere, in het leven van zuster van der Boom die al enige tijd geleden uit het ziekenhuis mocht komen, maar vanmorgen weer met de gemeente mocht opgaan naar uw voorhoven. Wees haar verder ook nabij en goed. En laat uw genade ook in haar leven tot openbaring mogen komen. Heere, want dat is toch voor ieder mens het belangrijkste. Eén ding is nodig, hebt u gezegd. En gelukkig, gelukkig die mens die met Maria dat goede deel heeft mogen uitkiezen. Heere, zo leggen we alle noden aan u voor. En wij smeken u dat gij nog genadig gedenken wilt aan allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Dat gij zegenen wilt met oprechte en eerlijke dankbaarheid diegenen die van u gezegend zijn en die voorrechten ontvingen. En dat u zo in alle omstandigheden van het leven uw genade nog rijkelijk zou willen verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het derde en het vierde vers. 84, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Gemeente, wellicht ten overvloede wil ik u toch even nog ophalen wat we in de prediking vorige week en de week daarvoor hebben beluisterd, toen we met elkaar stilstonden bij die toch eigenlijk ook wel heel bekende geschiedenis van Lydia, de eerste die in Europa tot bekering kwam. Paulus was met zijn reisgenoten in de stad Filippi aangekomen en na enig zoeken hadden ze een gebedsplaats ontdekt waar op de Sabbat een aantal vrouwen gewoonlijk bijeenkwamen. En onder die vrouwen Lydia, de purperverkoopster uit het kleine Aziatische Thyatira, die door de voorzienigheid Gods naar Filippi geleid was. Daar wist zij niets van, maar het was toch zo. Zo goed als dat Paulus ook door de voorzienigheid Gods naar Filippi geleid was. Hij wist dat dan wel, want het was wonderlijk genoeg gegaan. Maar hij wist nog niet wat hij daar zou ontmoeten en hoe het allemaal zou gaan en wie er door middel van de prediking van het evangelie tot kennis der waarheid zouden komen. Maar Paulus heeft gehandeld naar bevind van zaken. Dat betekent, hij heeft de gelegenheid gebruikt die hij kreeg om het woord Gods te verkondigen. Het evangelie van de Heere Jezus Christus. En terwijl hij dat doet in die kring van Joodse vrouwen, waar ook die proselyte Lydia bij is, luistert deze Lydia. Dat is haar activiteit. Terwijl Paulus actief is in het spreken, is Lydia actief in het horen. Maar als het daarbij gebleven zou zijn, zou er nog niks gebeurd zijn. Dan zou Lydia voor haar dingen gehoord hebben, de dingen gehoord hebben die voor haar nieuw waren. En dan zou ze daarover hebben nagedacht wellicht, of dan zou ze daarover met anderen gesproken hebben, maar verder niets. Maar er is er nog een die aan het werk is aan de oever van de rivier buiten de stad. Er zijn ook de activiteiten Gods, welker hart de Heere heeft geopend. God toog aan het werk. En het werk dat de Heere doet, kon hij ook alleen maar doen. Wat hij deed, kon Paulus niet en kon geen van zijn metgezellen en Lydia kon het al even min. Dat moest hij doen, zoals hij het nog moet doen in het leven van een zondaar. Het hart moet geopend worden. En we zagen dat de Heere dat inderdaad bij haar deed en we zagen ook wat dat inhield, ik herhaal dat nu allemaal niet. Maar het gevolg van dat werk wat de Heere deed in het openen van haar hart, dat is dat deze Lydia opnieuw actief werd. Of beter gezegd dat haar activiteit intensiever werd. Nog anders gezegd dat haar activiteit toch nog van een ander soort werd. Er staat dat ze ons hoorde. Dan staat er dat de Heere haar hart opende en dan staat er dat zij acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. En nu lijkt er weinig verschil te zijn en sommigen hebben dat dan ook gerust over het hoofd gezien. Ze hoorde en ze nam acht. Men vindt dat zo ongeveer synoniem, maar het is niet waar. Horen, dat deed ze zelf. Toen opende de Heere haar hart en toen werd dat horen acht nemen. En dat is veel indringender, veel intenser dan alleen maar horen. Oh, een mens kan actief zijn in het horen als hij met allebei zijn oren open luistert en als hij met aandacht luistert. Dan kun je zelfs van horen, van de inspanning van horen, nog vermoeid worden ook. Maar in geestelijk opzicht is datgene wat Lydia daarna deed nog veel intenser. Ze luistert nog. Nog staan haar oren open. Nog probeert ze te verwerken en te begrijpen en te verstaan wat daar gezegd wordt. Met haar gedachten, met haar denkvermogen, denkt ze met de apostel mee en probeert ze te vatten wat hij bedoelt als hij spreekt over de Heere Jezus en over zijn lijden en over zijn sterven, want ongetwijfeld heeft de apostel het daar toch over gehad. Jezus Christus en die gekruisigd. Ik heb mij niet voorgenomen iets anders onder u te weten. En ze heeft meegedacht en ze heeft meegepeinst over de verborgenheden God zoals die in Christus geopenbaard zijn. Over het heil dat in hem reddend verschenen is. Maar gemeente, het bleef maar niet bij wat haar oren deden. Het bleef maar niet bij wat haar verstand, haar denken, haar intellect kon doen. Er was nu ook een opening gemaakt naar haar hart. En nu vanaf dat moment is haar hart erbij betrokken geweest. Haar hart is er geheel in geweest. En dat woord dat ging via de poort van haar oren en via haar gedachten en verstand binnen in haar hart. En toen ging ze, en dat noemt Lucas zo, acht nemen. Acht nemen, en dan gebruikt hij een woord dat betekent ze ging zich aan dat woord, aan datgene wat Paulus zei, vasthouden. Ze ging dat aanhangen. En misschien nog duidelijker vertaald, ze ging dat omhelzen. En zich er zo geheel en al aan overgeven. Oh, en als je ze nou ziet luisteren. Oh, eerst luisterden ze met aandacht. Met allebei de oren open en gespitst om niets te missen. Maar nu. Nu dat hart erbij is, nu hangt ze aan de lippen van de apostel. En nu is het niet alleen maar meer meedenken en nadenken als de apostel wat gezegd heeft. Maar nu is dat geworden en zich aan dat woord vastgrijpen en het omhelzen. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat de Heere, met dat hij dat hart opende in haar hart, waarachtig geloof heeft gewerkt. En als er nu gepreekt wordt door Paulus, Paulus spreekt niet anders en de waarheid die hij verkondigt is niet anders, maar zij luistert anders. Nu er door Paulus gepreekt wordt en nu zij zo mag luisteren, nu is de prediking van het woord in haar met het geloof gemengd. En ze stemt het toe met haar hart. Ze geeft zich eraan over, geheel en al. En ze mag onder die prediking beleven dat die Christus, wiens naam zij hoort, zich aan haar ziel openbaart. Dat bloed waar ze van hoort, wellicht voor het eerst in haar leven, op haar ziel gesprenkeld wordt. Dat die genade die haar wordt gepredikt en voorgesteld, in haar ziel zijn uitwerking krijgt. En dan komt er stille verwondering over haar ziel. Wie zo mag luisteren, ik zei het vorige week al, die zit daar helemaal alleen. Die heeft geen erg in anderen om hem heen. Die heeft geen erg zelfs in de prediker en in de manier waarop er gepredikt wordt. Of dat nou wel sprekend of dat stumperig en houterig gedaan wordt. Die heeft alleen maar erg in dat woord. En alles wat dat woord zegt. En de genade die dat woord verkondigt. En die zaligmaker die in dat woord gepresenteerd wordt. Dat is het waar zo'n intussen hongerig en dorstig gemaakte ziel naar uitgaat, naar snakt. Naar smacht en waar hij mee verzadigd en waar hij mee gelaafd zoekt te worden. En wat een wonder is het dan als zo met dat woord mee de genade in de ziel wordt uitgegoten. Als met dat woord mee iets van vrede, van die goddelijke vrede, die vrucht is van die Christus en zijn kruisoffer in de ziel mag worden gesmaakt. Wat een verwondering is er dan als zo mag worden ontdekt en beleefd dat de Heere schoon oneindig hoog op zo een het oog slaat. Oh, en alles wat daar aan Lydia wordt voorgesteld, ze zal het allemaal nog wel niet begrepen hebben, want zoveel van wat de apostel verkondigde was nieuw voor haar. En is de inhoud van het evangelie niet wonderlijk en wonderbaarlijk? En hebben we niet veel meer tijd nodig en veel meer leiding van Gods geest nodig om daarin thuis te raken en die verborgenheden beter en beter te leren verstaan? Hebben we niet nodig dat de geest ons in al de waarheid blijft leiden? Maar al heeft ze dan lang niet alles verstaan, ze heeft er zoveel van verstaan en zoveel van ontvangen en zoveel van genoten, dat haar arme ziel gered werd. En wat een verwondering kwam er toen over haar heen. Ik weet niet of het daar toen al door de gedachte gegaan is. Later ongetwijfeld wel. En zij heeft de psalmen, de liederen van Israël misschien voor die tijd al geleerd, toen zij in de kring van die Joden, van die Joodse vrouwen was. Maar ze heeft er dan achteraf eigenlijk maar pas inzicht in gekregen als zij het nu met haar hart mocht gaan betuigen en bezingen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Daar, ze heeft het eerder niet gezien. Maar daar moest ze nu voor uit Thyatira naar Filippi. En als ze het later van Paulus gehoord heeft, als ze wat meer met hem en met zijn werk en met de gangen die de Heere met hem gehouden heeft op de hoogte is gekomen in de gesprekken die daarna gevolgd zijn, heeft ze het begrepen. Daar moest deze man nu voor naar Filippi komen. God van den hemel zocht mijn zaligheid. God de almachtige genadige ontfermer had mij op het oog. Waarom was het op mij gemunt? Omdat de Heere nog werk wilde verrichten aan mijn arme ziel, terwijl ik zelf nog grotendeels of geheel blind was voor mijn werkelijke nood. Omdat de Heere nog gedachten des vredes over mij dacht, omdat de Heere zijn eeuwig besluit in mijn leven wilde verwerkelijken. Daarom zat ik, niet uit eigen keuze en niet uit eigen wilsbeslissing, maar omdat hij bemoeienissen met me had en omdat hij mijn leven leidde. Daarom zat ik op die sabbatmorgen aan de oever van de rivier buiten de stad Filippi. En daarom kon ik niet loskomen van dat woord dat gesproken werd. En daarom werd dat woord zo in mijn hart, in mijn geweten, in mijn ziel geschreven. Wat zijn Gods wegen wonderlijk. Maar gemeente, als die verandering in haar leven heeft plaatsgevonden, ja, en daar gaat het dan eigenlijk in onze tekst voornamelijk over, dan komt dat ook openbaar. Daar is een verandering, dat begon van binnen, niet waar? Daar begint het altijd. Als de Heere de mens gaat veranderen, dan begint hij bij dat arglistige en dat bedriegelijke hart. Dat dodelijke hart, die bron van ongerechtigheid, die poel van zonde en vuilheid. Daar gaat de Heere beginnen, niet aan de buitenkant, daar beginnen wij. Als wij onszelf gaan veranderen, dan beginnen we aan de buitenkant. Dan worden we wat vromer, dan worden we wat godsdienstiger, dan worden we wat ernstiger. En zo knappen wij onszelf een beetje op en helaas, helaas, er zijn maar al te veel mensen die dat voor de bekering houden. Wat ze zelf van buitenkants werk tot stand brengen. Maar als de Heere werkt, dan begint hij van binnen. Welker hart de Heere opende, dat vuile, verdorven, arglistige hart van Lydia. Maar als hij daar begint, dan blijft het niet van binnen. God werkt wel in de stilte, in het verborgene, maar niet om altijd alles stil te houden en altijd alles verborgen te houden. Nee, dat blijkt ook in de geschiedenis van Lydia. Het wordt ons erg beknopt beschreven, maar als u erover nadenkt en als u zo wat achter de woorden leest, dan weet u dat er inderdaad heel wat gepasseerd is. En als zij gedoopt was, nou, dat ging niet vanzelf. Het was niet zo dat Lydia daar stil zat te luisteren en dat ze met aandacht acht gaf op alles wat Paulus zei, en dat toen in één keer Paulus opstond en met water naar Lydia toe ging en Lydia ging dopen. Nee, zo is niet gegaan. Zo ging het nooit. Als zij gedoopt was, wat ging er dan vooraf? Denk eens aan de kamerling. Die heeft er eerst zelf om gevraagd. Zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En voordat hij gedoopt werd, heeft Filippus gezegd, dat is alleen maar geoorloofd als ge gelooft. En als ge gelooft, dan moet ge dat geloof ook nog belijden. Nou, dat is er bij Lydia ongetwijfeld ook gebeurd. Voordat ze gedoopt werd, heeft ze dat geloof dat ze ontving beleden. Het is uitgekomen. Het is gebleken. Ze kon er niet van zwijgen. Tegenover de anderen met wie ze vertrouwd was, die ze al langer kende, met wie ze al vaker samengekomen was op die gebedsplaats. En ook tegenover Paulus en die andere mannen die met hem kwamen. Ze heeft het niet kunnen verzwijgen. Ze heeft het beleden. Gods werk in haar. Haar eigen hart gaf getuigenis aan het woord dat de Heere door middel van zijn knecht liet spreken. En toen kon ze er niet van zwijgen. Toen viel ze de apostel bij. Toen stemde ze hem toe. Toen ze dat woord omhelsde, toen kwam het moment. Misschien wel heel onverwacht. Misschien wel zonder dat ze het zich heel bewust realiseerde en zich er bewust op geprepareerd had. Maar de Heere opende haar mond. Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, zo zei de dichter van de 116e psalm. En zo is het ongetwijfeld ook bij Lydia geweest. Want de Heere haalt het eruit bij al de zijnen bij wie hij het erin gelegd heeft. Vroeg of laat, en hier bij Lydia al direct aan aanstonds, komt het openbare door hem gewerkte geloof, gaat zich uiten in geloofsbelijdenis. En toen heeft ze, zo is het denk ik gegaan, gevraagd om die doop. En dat zal wel wezen omdat Paulus daar toch in zijn prediking ook wat van gezegd heeft. Zoals ongetwijfeld ook de kamerling er wat van gehoord heeft in de prediking van Filippus toen ze daar samen op de wagen zaten. Nu, en dat heeft in haar hart dan ook de begeerte gewekt om dat sacrament te ontvangen. Dat sacrament, mag ik het vanmorgen zo noemen, van de grensovergang. Want ze ging de grens over daar. Niet langer als een heidin zou ze leven. En niet langer als een proselyte van het jodendom zou ze leven, want dat gaf tenslotte ook geen vrede in haar hart. Want dat Joodse geloof is tenslotte altijd nog een geloof zonder de Heere Jezus Christus en zijn offeranden. Hoeveel ze er ook geleerd mocht hebben van God, van de enige God en van de deugden Gods en van het verbond Gods en noem maar op. Ze heeft nu pas geleerd van de enige middelaar Gods en der mensen, de mens Jezus Christus. En hem mag ze toebehoren, in hem mag ze geloven, bij hem mag ze schuilen. En van nu af en voortaan zal zij als een discipelin van die zaligmaker leven. Ze gaat de grens over. Haar heidense leven ligt achter haar, haar Joodse meeleven ligt achter haar. Een nieuw gebied ligt voor haar, een nieuw pad, een nieuwe weg wijst God haar. Dat is de weg van de discipelen, achter de Heere Jezus aan. Hem zal ze volgen. En ter markering van de overgang van die grens begeert ze dat sacrament van het sterven, begraven worden en weer opstaan. Want dat is het sacrament van de dood. Ondergaan in de wateren, begraven worden in het watergraf. En dan als uit de dood weer opstaan in een nieuw leven. Dat wat de Heere met haar deed, toen hij haar hart opende en zijn geest gaf en geloof werkte, dat wordt nu symbolisch voorgesteld, afgebeeld en verzegeld in het sacrament van de heilige doop. En die overtuiging bij Lydia moet al wel diep geweest zijn, gemeente, want vergeet u niet, ze is voorlopig nog de eerste en de enige daar in Filippi die die nieuwe leer omhelst. Er zijn nog geen anderen. En terstond, al is ze dan de eerste, durft ze er toch vooruit te komen. Want die overtuiging in haar leven is diep, is sterk. En dan hoor ik een stem in mijn eigen hart en ik hoor hem ook in de gemeente. Maar gaat dat allemaal nou niet erg snel? Kan dat allemaal wel? En handelt Paulus ook niet wat overhaast? Want nu is daar een vrouw die voor het eerst onder het evangelie zit en die dan dat evangelie hoort en het omhelst en de geloof beleidt. En terstond is de apostel maar gereed om de heilige doop te bedienen, legt niemand haastiglijk de handen op. Zo zeggen wij dan. Ja, en dat is trouwens toch ook een woord van diezelfde apostel. Is hij in strijd met zijn eigen regel? Of heeft hij later in de praktijk van het leven geleerd dat hij wel eens inderdaad wat te haastig geweest is, en heeft hij daardoor geleerd aan Timotheus het advies gegeven: Timotheus, laat het allemaal nog maar eens betijen. Laat het nog maar eens overzomeren en overwinteren. Wacht nog maar eens een poosje, een jaar. Kijk nog maar eens hoe ze zich dan gedraagt. En of ze trouw gebleven is aan die belijdenis, enzovoort, enzovoort. Gaat het allemaal niet wat snel? Gemeente, kan de Heere het snel doen? Nou dan. Als de Heere het toch allemaal in een paar ogenblikken een mens kan geven. Nou dan. Zijn wij misschien met die overzomer- en overwintertheorie toch misschien een beetje het werk des Heeren in de weg gaan staan? Zou dat ook kunnen? Zou dat ook kunnen, dat wij nu eenmaal de gedachte gekregen hebben, nee, zo gaat het niet. De mens blijft eerst nog een tijd lang in de overtuiging leven, en pas als die zoveel overtuiging gehad heeft, dan ontsluit de Heere wel eens wat van zijn genade, en pas dan kunnen we eigenlijk beginnen te praten over de Heere Jezus en over de kennis van de Heere Jezus, de zaligmakende geloofskennis van de Heere Jezus. Maar dan is een mens al heel lang op de weg. Dan heeft hij al heel wat meegemaakt en dan is er al heel wat gepasseerd. Gaat dat zo? En is er enig schriftuurlijk bewijs dat het altijd zo gaat? En dat het bij iedereen zo moet gaan? Logen straft de schrift het niet op menige plaats. Ik zeg niet dat het zo nooit gaat. Ik zeg niet dat het zo niet vaak gaat. Maar mogen we dat nu als het patroon van Gods werken aanmerken? Als we dat doen, dan zouden wij Lydia nog een poosje hebben laten wachten. En dan zou de doop van Lydia nog wel enige tijd zijn uitgesteld. Al was de belijdenis nog zo hartelijk. En al was de belijdenis nog zo oprecht. En al hadden we er allemaal moeten zwijgen. Dan hadden we gedacht, ja, maar het kan ook nog tijdgeloof zijn. Gemeente, we zullen voorzichtig moeten zijn inderdaad. En niemand haastiglijk de handen opleggen. Maar ik denk dat we toch ook wel eens wat royaal mogen zijn. Als we toch innerlijk de overtuiging krijgen, hier is God aan het werk. Hier is iets van de genade Gods zichtbaar geworden. Zonder nou direct daar altijd huizen op te bouwen en zonder daar nou zaligsprekingen over uit te spreken. Maar het dan toch erkennen, God is nog aan het werk. En laten we oppassen dat we met onze patronen en schema's een ander misschien niet afschrikken en een tijd lang in dat pad dringen waar hij naar onze gedachten misschien in hoort te gaan. God kan trouwens door alles heen breken, nietwaar? En als we de soevereiniteit Gods belijden, en ik dacht dat we dat deden, Gods soevereiniteit belijden, dan ook Gods soevereiniteit, Gods vrijmacht in het spoedig, in het in korte tijd, iemand tot de kennis van de Heer Jezus brengen. Dat kan God in zijn vrijmacht ook doen. Daar hoeft hij niet 10 of 20 jaren over te doen. Dat kan hij ook schenken in een ogenblik. En zoals hij het bij Lydia kon doen. Gemeente, ik ben ervan overtuigd. Zo kan hij het nog doen. Een ziel van stonde aan in ditzelfde ogenblik die kennis van zijn zoon en van zijn genade schenken, waardoor hij hem mag omhelzen met de armen van het waarachtig geloof. Denk toch niet klein van God en van de genade Gods en van de gewilligheid Gods. Denk toch niet klein van de ruimte die God geopenbaard heeft. Een ruimte die trouwens ook hierin openbaar komt. Dat niet alleen Lydia gedoopt wordt, maar haar huis ook. En of dat nou haar kinderen geweest zijn, ik weet het niet. Of haar slaven en slavinnen, dat kan ook. Wat zal er allemaal niet in zo'n handelshuis als dat van Lydia omgegaan zijn. En hoeveel mensen zijn er bij haar niet in dienst geweest. Het zij vrijwillig, het zij omdat ze ze met geld gekocht had in die tijd waarin er nog volop slavernij was. Maar dit is zeker, toen voor Lydia de grensovergang een feit was, toen heeft zij voor zichzelf besloten, en nu zal er geen ene heiden meer in mijn huis zijn. En nu zal er geen ene afgodendienaar meer onder mijn dak verkeren. En ze heeft ze allemaal, zoals Abraham in de tijd ook met de ingeborenen van zijn huis deed, ze heeft ze allemaal dat nieuwtestamentische teken en zegel van het verbond laten geven. Ze nu allemaal tot geloof gekomen zijn. O, ik twijfel niet aan de macht Gods om dat te werken. En of dat allemaal bij allemaal zo terstond gebeurd is, gemeente, er is geen ogenblik twijfel of de Heere dat heeft kunnen werken. Ik kan dat alleen zo niet uit die woorden concluderen. En of dat allemaal op één dag gebeurd is, er zijn vragen genoeg, maar we speculeren daar niet over. Dit is zeker. Er is een gemeente ontstaan. Lydia was de eerste. Maar als je aan het eind van Handelingen 16 komt, dan blijkt, en dat is toch maar een heel kort poosje na deze geschiedenis. Hoe lang is dat daarna? Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe lang Paulus en Silas daar geweest zijn. Maar in ieder geval niet lang daarna. Dan blijkt dat er in dat huis van Lydia een gemeente is. En die bestaat uit haar en die bestaat uit degene die bij haar huis hoorden. En dat die bestaat uit anderen die later toegebracht zijn waar we niet van weten. Maar er is een gemeente gesticht en Lydia is niet de enige waarachtige gelovige geweest. Maar als het dan zo mogelijk is bij de Heere, gemeente, is het dan niet om jaloers op te worden? Om jaloers op te worden heel persoonlijk en om jaloers op te worden als gemeente. Wat zou het een zegen zijn als God ook in ons leven en in ons midden is, zo krachtig zou werken en doorwerken. Wat zou het een zegen zijn bij alle dorheid en kaalheid in het kerkelijke en geestelijke leven, als de Heere is zo krachtig zou willen werken en willen betonen dat hij leeft, dat hij werkt, dat hij getuigenis geeft aan het woord van zijn genade. Kan het nog vandaag? Gods arm is toch niet verkort. Zijn hand is toch nog uitgestrekt. Lydia en haar huis, ze mochten erin delen, ze kwamen onder het woord, ze kwamen onder de bediening van de genade. Wij en onze kinderen, we mogen nog onder dat woord verkeren. En wat is de vrucht ervan? Wat doet het in ons leven? Hoeveel preken hebben wij gehoord? Hoeveel keer hebben wij gehoord van die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven? En hoeveel preken zijn er langs ons heen gegaan? En hoeveel keren heeft de Heere geroepen en genodigd? En deden wij niet open, maar gingen we verder in de weg van het goeddunken van ons eigen hart? O, laten we de Heere aanlopen als een waterstroom. Opdat hij ook in het heden, opdat hij ook in ons midden, die wonderen zou willen verheerlijken waar Filippi toen op die dag getuige van was. Dat er ook onder ons mensen zullen zijn wier hart geopend wordt. Plotseling, door een machtig ingrijpen van de Heer. Of misschien nadat ze al lang geworsteld en gezocht en getopt hebben, maar dat hun hart toch open gaat. En dat dat vrijmoedigmakende werk van Gods geest er dan ook mag zijn. Waardoor dat geloof dat gewerkt is, geuit, beleden, erkend, uitgedragen worden. En dat het blijkt uit woord en wandel. De Heer heeft zelf wat groots verricht. De Heer heeft wonderen van genade geopenbaard in ons leven. En dan neem ik maar eens even een ogenblik aan dat Lydia daar toch kinderen had ook. Ik weet het niet, maar in ieder geval, het is toch ook bestemd voor ons en onze kinderen, die genade. En de Heere wil ook hen toch insluiten bij de heilsbediening en bij de geesteswerking. Ook onze kinderen die het sacrament van de heilige doop ontvangen hebben. Zij mogen toch ook onder de belofte leven. Laten we God bidden, en jongens en meisjes, bidden jullie zelf ook God, dat hij dat werk wat hij bij Lydia deed, ook in jullie hart wil doen. Ouders, vraagt de Heere toch veel om dat genadewerk, want dat is eigenlijk alles wat uw kinderen nodig hebben. Dat de Heere hun hart wil openen en dat zij zo mogen gaan beleven waar hun doop al van spreekt. De grensovergang om nu te wandelen in een nieuw en godzalig leven. En denk dan niet klein, als u 4 kinderen hebt, vraag het voor alle 4. En als u er 8 hebt, vraag het voor alle 8. En als u erbij hebt die geen enkel blijk van interesse en godsdienstigheid tonen, vraag het ook voor hen. Want de Heere is ruim, is gewillig, is groot van goedertierenheid. Hij werkt het in het leven van Lydia. Niet omdat ze het waardig was. Niet omdat ze het verdiend had. Niet omdat ze er recht op had. Hij doet het niet om onzentwil. Maar hij doet het om zijn grote naams wil. En tot verheerlijking van zijn naam. En tot het prijzen van zijn deugden. Maar er is meer, gemeente. Anders komen we weer met de tekst niet klaar. Het geloof komt niet alleen openbaar in haar belijdenis. Het geloof blijkt ook uit vruchten. En dat met name in die nodiging die zij aan de zendelingen geeft. De uitnodiging namelijk om in haar huis te komen. Als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. Ze biedt haar huis aan, onderdak in haar huis, logies voor Paulus en zijn reisgenoten. En ze doet dat met grote aandrang. Paulus weigert echter. Hoe ik dat weet, wel omdat de tekst eindigt met te zeggen: en ze dwong ons. Dat had niet nodig geweest als Paulus bij het eerste verzoek direct gezegd had: graag. Dan had Lydia niet hoeven te dwingen. Maar nu dat toch gebeurde, nu ze dwong, lezen we daaruit af dat Paulus gezegd heeft: nee, Lydia, dat doen we niet. En dat was trouwens Paulus' gewoonte. Dat had hij zich tot een principe gemaakt. Als hij ergens kwam, dan wilde hij niet de gast zijn van zijn, mag ik het zo zeggen, bekeerlingen. Dan wilde hij niet gaan leven op de kosten van hen die tot het geloof in de Heere Jezus Christus waren gekomen. Waarom wilde hij dat niet? Nou, hij wist dat als dat bekend zou worden, dat aan het evangelie afbreuk zou doen. Want dan zou al gauw de laster verspreid worden: kijk, Paulus probeert volgelingen te krijgen om gratis te kunnen leven. En dan liefst nog bij mensen die welgesteld zijn ook. En dat zou afbreuk gedaan hebben aan het evangelie. En daarom zei Paulus: nee. En toch krijgt Lydia het voor elkaar dat Paulus ja zegt. Hoe dan? Door het zo te stellen, niet alleen: Paulus, ik heb plaats genoeg in mijn huis en je weet, ik ben wel gesteld genoeg, ik kan jullie makkelijk voor enige tijd onderhouden, kom in mijn huis. Nee, nee, zo stelt ze het niet voor. Ze stelt het zo voor, ze zegt: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. Anders gezegd, Paulus, als je nu gelooft dat het waar werk in mijn leven is, dat het Gods werk in mijn leven is, kom dan in mijn huis en blijf er. En dat is een sterk argument, want toen kon de apostel Paulus niet langer weigeren. Want als hij nu nog geweigerd had, had hij gezegd: Lydia, eigenlijk geloof ik maar amper dat het werk van de Heere in je begonnen is. Ik heb er nog mijn bedenkingen bij, nog mijn vraagtekens. Maar met dat argument wint Lydia het van Paulus. En Paulus geeft toe. En er is geen twijfel in zijn ziel of ze de Heere getrouw is. Anders gezegd, er is geen twijfel bij Paulus of de bekering van Lydia wel waarachtig is. Hier zijn ook wel weer een aantal lessen uit te trekken. Ik noem u ze maar even. Dat principe van Paulus is zo dwaas nog niet, om niet op kosten van zijn discipelen, van zijn bekeerlingen te willen leven. Want dat staat het evangelie maar al te vaak en al te spoedig in de weg. En dat kom je tegen in gemeenten ook, dat de mensen met alle geweld goede vrienden met de dominee willen worden. Maar dat beneemt de dominee een eerlijke kans om die mensen in alle omstandigheden eerlijk te behandelen. En als het blaadje omkeert, dan zijn dat de mensen die het eerste kwaad gaan spreken. Bewijst de praktijk ook. Daarom die weg van Paulus en dat principe van Paulus was zo dwaas nog niet. En het is ook zo dwaas nog niet wat Lydia daartegenover stelt. En zij dwong ons. Ze mocht Paulus dwingen. Door het hem zo voor te stellen: als ge geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben. Laat dat dan blijken, Paulus. Trouwens, dat dwingen, dat is ook naar het evangelie. Hier gaat het om het dwingen van de boden van het evangelie. We lezen ook van een dwingen van de Heere Jezus zelf, de Emmausgangers. Hij hield zich alsof hij verder gaan wilde. En zij zeiden hem, het is bij de avond en de dag is nabij, is gedaald. En zij dwongen hem. En ze dwongen hem en ze bleven vrienden. Want de Heere ging met hen in om de maaltijd te gebruiken. Mag dat dan de Heere dwingen? Gemeente, ik zeg er niet meer van dan dit. Het mag niet alleen. Maar de Heere heeft het zelfs graag. De Heere heeft het zelfs graag. Want hij hield zich alleen maar alsof hij verder zou gaan. En hij wachtte op die dwang van hun kant, omdat ze hem niet mild wilden missen. Houd dan maar aan, als het u om hem te doen is, en als hij zich houdt alsof hij verder wil gaan, houd dan aan. En zo wordt Lydia, en dat is een derde praktische les uit deze gebeurtenissen, zo wordt Lydia ook het verdriet bespaard dat ze niet overgenomen wordt. Ook dat, en dat komt voor in het leven van Gods kinderen. Misschien heb u dat in uw eigen leven wel eens ondervonden. Paulus had het ook ondervonden. Na zijn wonderbaarlijke bekering op de weg naar Damascus is hij naar Jeruzalem gegaan. En ze geloofden hem niet. De apostelen geloofden hem niet. Dat is een apart verdriet in het leven van pas bekeerde mensen. Een apart verdriet dat Gods volk, of sommigen van Gods volk, ze soms niet overnemen. Ze niet geloven dat er argwaan is. Is het wel echt? Ja, verschillende van Gods kinderen hebben voor een poosje in hun leven, en misschien voor lange tijd in hun leven, en ik denk dat er ook zijn die het hun hele leven lang hebben gehad, het kruis moeten meedragen dat andere oprechte kinderen Gods hen niet konden overnemen. En dat ze iedere keer maar weer afwijzend er tegenover stonden en soms veroordelend en uit de hoogte er tegenover stonden. Nou, dat verdriet wordt Lydia bespaard. Want hier werkt alles door de liefde. En hier wordt alles ook geleid door Gods geest. En hier gaan ze niet te raden met eigen inzichten en eigen gevoelens. En hier meet Paulus niet met de maatstaf die hij allangs zijn eigen leven kan leggen. En hij weet heel goed dat het bij Lydia totaal anders gegaan is als in zijn Damascusuren. Maar als ze zegt, Paulus, indien gij geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er, dan zegt Paulus, Lydia, ik kom. Hoewel het zo anders ging als bij hem. Zijn eigen maatstokken was hij kwijtgeraakt. En als hij de werkingen van Gods geest erkende, en als hij naar het oordeel der liefde mocht besluiten, hier is werk van Gods genade zichtbaar, dan wilde hij het graag overnemen. En zo heeft Lydia dat verdriet in ieder geval niet gehad. Misschien hebben u dat verdriet wel. Klaag het de Heere. Klaag het de Heere. Als u er in stilte misschien onder leidt. Dat wat de Heere in uw leven gedaan heeft. Door Gods volk of door sommigen van Gods volk niet aanvaard en overgenomen wordt. Klaag het de Heere. Een vraag of hij u toch wel overneemt. En dan zal het moment misschien toch ook wel komen dat die anderen moeten gaan erkennen, ja, dit is Gods werk. Wat voor een motief heeft Lydia trouwens om dat verzoek te doen? Waarom wil zij met alle geweld Paulus en Silas en Timotheus en Lucas bij zich in huis hebben? Ik denk dat ze drie motieven had. Ze zoekt haar dankbaarheid te uiten jegens de Heere die haar deze mensen heeft gezonden. En door hen dankbaarheid te bewijzen, erkent ze de Heere en zijn goedheid. Haar huis gaat open omdat haar hart open ging. En haar hart stond open voor de Heere. En nu staat haar huis open voor de dienstknechten des Heeren. Tweede motief. Lydia heeft nou het woord gehoord. En dat heeft zo'n indruk gemaakt en zo'n vrucht gedragen en zo'n betekenis gehad in haar leven. Maar ze beseft tegelijkertijd dat ze er nog maar zo weinig van weet. Oh, en nu hoopt ze op de volgende Sabbat. Als er weer dienst gehouden zal worden en als ze weer mag opgaan en weer mag luisteren. Want wat worden de dagen des Heren, wat worden de rustdagen voor zo'n mens, zegenvolle dagen. En wat begint die maandag zal te verlangen naar de volgende zondag, als dat onderwijs hem tot zegen is en als Gods woord dat door zijn smaak en hart en zinnen streelt hem lief en dierbaar geworden is. Maar Lydia kan eigenlijk niet wachten tot de volgende Sabbat. Dat duurt nog zo lang en ze weet nog zo weinig. En daarom, als ze nu Paulus in huis heeft, dan kan ze er elke dag weer van horen. En dan kan ze elke dag weer opnieuw voedsel voor haar ziel ontvangen. En dan het derde motief dat ze heeft om dit te vragen. Ja, ergens heeft ze het misschien toch aangevoeld. Nu er een breuk gekomen is met haar verleden, nu komt er ook een breuk met haar kennissenkring. Dat kan niet anders. Nu komt er een breuk met vroegere vrienden. Nu moet er zelfs ook een breuk komen. Dat zal ze wellicht nog niet helemaal bewust gezien hebben, maar dat heeft toch ergens ook al meegesproken. Moet er ook een breuk komen met die Joodse vrouwen, die overigens in allerlei opzichten best haar vriendinnen kunnen blijven, maar met wie ze toch niet van hart tot hart kan spreken, want wat zij nu bezit, dat kennen zij niet. En wat zoekt de mens dan? Een nieuwe gemeenschap. Een nieuwe kring, een nieuwe vriendenkring, met wie ze wel van hart tot hart kan spreken. Nou, en dat zijn dan de motieven geweest die haar gebracht hebben tot dit dringende verzoek. Is niet mooi? Wat zijn Gods werken schoon, nietwaar? Maar kent u het ook? Is er in uw leven ook deze vrucht, die zich uit in liefde tot de Heere en tot zijn dienst en tot zijn volk. Deze vrucht die zich uit in de begeerte, de honger naar voortgezet onderwijs. Of hoort u bij die kerkmensen die met zondag, met de zondag volstaan, en er in de week eigenlijk nooit naar talen of naar staan om voedsel voor hun ziel te vinden, die alleen maar plichtmatig het woord van God lezen en voor de rest eigenlijk er nooit eens een keer mee zitten en er nooit eens een keer over mediteren. Ware honger naar de levende woorden Gods doet ons niet tevreden zijn met het zondagse onderwijs. Maar dat doet ons ook het woord van God grijpen op de dagen der week. En dat doet ons ook grijpen naar dat soort lectuur waar onze ziel mee gevoed kan worden ten eeuwige leven. Is het niet waar? Oh, ik weet wel, dat kan weer inzakken. De tijd van de eerste liefde blijft niet altijd. Het zal bij Lydia ook wel eens een tijd van dorheid en droogheid geweest zijn. Maar och, wierd ik derwaarts weer geleid. Als dat dan tenminste nog maar leeft in de ziel. Is dat er? Die vrucht? En zo, gemeente, heeft Lydia de buit mogen wegdragen. Zo is ze er goed af mee geweest. Maar vergeet u niet, voordat we van Lydia afscheid nemen, we komen ze nog wel eens een keer tegen bij Leven en Welzijn. Zij het dan dat haar naam niet meer genoemd wordt. In Filippenzen 1 kwamen we ze trouwens ook tegen, maar daarover een andere keer wellicht.
Maar laten we niet vergeten, de geschiedenis van Lydia begint met te vertellen en nedergezeten zijn, dus spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En nu ging het wel verder alleen over Lydia, maar het adres van de prediking was niet alleen Lydia, er waren vrouwen. Ze zat daar maar niet alleen. Er waren ook anderen, hoeveel niemand weet het, misschien een handjevol, maar er waren anderen. En die anderen dan? Hoe ging het met hen? Wat veranderde er in hun leven? Daar zegt de schrift niets van. Zeg niet dat het bij die anderen niet gebeurd is. Op een later tijdstip misschien. Er worden in de brief van Paulus aan de Filippenzen ook nog andere namen van andere vrouwen genoemd. En het kan wezen dat die ook uit deze kring kwamen. Maar de schrift zwijgt erover. En de praktijk laat zien, ook de praktijk van vandaag, ook de praktijk van vandaag. De praktijk laat zien dat waar het woord voor de een tot zegen is, daar doet het in het leven van de ander niets. De praktijk laat zien dat de prediking van het evangelie voor de ene reuken des levens ten leven is. En voor de ander een reuken des doods ten dode. Zijn er bij die vrouwen geweest die naar Paulus geluisterd hebben en die misschien het mooi vonden en het toestemden en misschien ook nog wel nieuwsgierig waren naar het vervolg en besloten de volgende Sabbat weer te komen? Wie zal het zeggen? Maar het bleef er wellicht bij. Zijn er onder die vrouwen geweest, zoals dat geregeld onder Joden voorkwam, die zich bij de eerste keer al stoten aan de boodschap dat Jezus de Christus is en die dat woord van de apostel afwezen en vast wilden houden ten koste van alles aan hun eigen Joodse tradities en niets moesten hebben van de boodschap van Gods genade in de gekruisigde? Wie zal het zeggen? Maar er zijn er ongetwijfeld geweest bij wie het niet ging, zoals bij Lydia. Geen geopend hart, geen acht nemen, geen vrucht dragen. Want er loopt een scheidslijn door elke gemeente. Door elke vergadering van godsdienstige mensen. Een scheidslijn overal waar het woord gepredikt wordt. En waar hoort u bij? Zeg dat eens eerlijk tegen uzelf en tegen God. Zit u aan de kant van die vrouwen wie er hart gesloten bleef? Of mag u zitten aan de kant van die vrouw wier hart geopend werd en die de genade Gods kreeg te beleven en het geloof kreeg te belijden? En die nu kan zeggen, hoort wat mij God deed ondervinden. Amen. Psalm 66, het achtste vers. 66. Het achtste vers.
Ootmoedig zeggen wij u dank, Heere, voor het voorrecht dat u ons geeft. Dat we mogen leven onder de prediking van het woord. Dat we daar mogen verkeren waar de geest wil werken. Want dat is toch onder de prediking van het woord. De geschiedenis van Lydia bewijst het weer eens. O Heere, laat die geest ook in ons werken. We zijn niet waardiger dan Lydia, het is waar. We hebben het niet verdiend dat u het zou doen. We hebben geen rechten dat u aan ons zou denken. Maar dezelfde reden die u had om aan Lydia te denken, laat dat ook de reden zijn waarom het u behaagt aan ons te denken. En dat is de reden van uw vrijmachtig welbehagen. Heere, ontferm u over ons. En wees gij ons genadig. En dat wij ook dat werk mogen kennen. De Heere opende haar hart. En dat wij ook die vruchten mogen openbaren. De belijdenis van het geloof in oprechtheid, in woord en in wandel. En in al die dingen die we bij Lydia beschreven vinden. Dat er ook bij ons mag zijn, Heere, die hartelijke liefde tot uw dienst en die hartelijke begeerte naar uw woord. En dat zo de vrucht mag rijpen tot eer van uw naam. Jezus wil. Amen. Psalm 71, vers 10 en 11. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.